Geliefde, ik lees u nog eens vooruit Handelingen 13, de versen 38 en 39. Handelingen 13, de versen 38 en 39. Daar spreekt het woord van de Heer al dus. Zo zij u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles. Waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Door deze een ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij waren bezig met het woord van de eerste dag, verkondigd op de laatste dag in de synagoge van Antiochië. Wij zijn gekomen tot en met vers 23 uit dit gedeelte. We hebben gehoord al iets uit de reden die de apostel Paulus mocht houden. Daar in de synagoge voor de Joden en de sympathisanten, de Godvrezenden. Die op enige wijze zich tot het Joodse geloof hadden gewend en de Joodse eredienst. Hoewel de meesten nog niet waren gekomen tot bijvoorbeeld de besnijdenis. Deze worden wel meer dan eens aangeduid met de Godvrezenden in het Nieuwe Testament. We hebben getracht iets te noemen van de kern van de prediking van de apostel Paulus. En er telkens, want ik dacht dat de derde keer was eigenlijk, was niet de bedoeling, maar tenminste niet mijn bedoeling, maar ik dacht dat het de derde keer was dat we bij dit gedeelte hebben stilgestaan. Ik denk dat we het ons nog wel herinneren. God wordt op het hoogst verheerlijkt. En dat Paulus door die leiding, die inspiratie van de Heilige Geest, mogen we wel zeggen hier, dat hij zo spreekt, hè, dat het alles gaat om wat God heeft gedaan. Om daarmee op een stille wijze, zou je zeggen, de grond onder de voeten weg te halen. Die gronden waarbij een mens zich beroept op zijn afkomst, op zijn Jood zijn of weet ik wat zijn, hè, om aan te tonen uit de geschiedenis. Het is enkel Gods gunst en Gods genade. God die zich ontfermt over wien hij wil. Die dat volk gunstig wilde verkiezen. Zodat je dan die scherpe tegenstelling krijgt in deze prediking. Enerzijds, en dat is het belangrijkste, God. En anderzijds die mens die eigenlijk niets heeft buiten God om zich op te beroemen. Die eigenlijk niets heeft waarop hij zich kan verlaten of vertrouwen. Want die God alleen is de God van het vertrouwen. Nou, zo heeft hij, de apostel, heeft niet zoals Stefanus alles zo uitgebreid aan één gesloten, die hele geschiedenis, behandeld. Maar hij heeft wat hoofdzaken uit de geschiedenis van het volk Israël ons vermeld. En nu zijn we dus gekomen bij David, die door God gevonden werd, die zijn wil zou doen, de man naar zijn hart, en van het zaad Jezus heeft God Israël na zijn belofte verwekt. Dus ook David valt in die zin weg. Om nou niet meer te kunnen roemen op David voor wat betreft het heil, want God zelf was Davids heil. Hij heeft de Heer Jezus verwekt uit dat geslacht van David, zaligmaker Jezus. Nou voel je, tot en met dit stukje zijn we gekomen, maar je voelt hoe dat die waarheid aangaande Jezus Christus, dat woord van de eerste dag, dat bedoelde ik ermee, de dag dat hij leeft, Dat hij is opgestaan, dat hij als de triomfator over dood en graf is uitgegaan om zijn hand tot de kleine te wenden en om weder te keren tot zijn vader. Dat wordt op de laatste dag, dat is de Sabbat, de zaterdag zeggen wij, voor de Joden, in deze synagoge verkondigd. En dan moet het uitkomen bij die ene naam die onder de hemel gegeven is. Daarom valt hier dan ook de naam van de zaligmaker, Jezus. Maar nou nadert ook het moment, dat voel je aan, van de spanning. Want je moet niet denken dat deze mensen in Antiochië nooit over Jezus hebben gehoord. Ik weet wel, die Joden woonden in de verstrooiing, maar die verhalen, die deden de ronde natuurlijk wel. He, en dat ging tot in Rome toe. Er was een verkeer onderling met Jeruzalem. Ze hebben er ook heus wel van gehoord. In welke mate het hun leven heeft beroerd, dat weet ik niet. Ik stel me voor dat de meesten hebben van die uitbarsting en van die sekte in Jeruzalem wel gehoord. Maar ja, dan gaat het net als met ons, als wij iets horen. En je komt het niet echt tegen. Dan weet je wel dat er Jehovah getuigen en mormonen zijn misschien uit een boekje of uit de krant. Maar als je ze echt tegenkomt, dan is het anders. Dan word je ermee geconfronteerd. Ik denk dat de meesten daar op die manier, voor zover ze niet in Jeruzalem zijn geweest in die tijden. Dat de meesten, ja, er aardig over hebben kunnen praten. Over Jezus en over die sekte. En over die vreemde geruchten die de ronde doen. Maar dat ze er niet werkelijk in hun leven mee werden geconfronteerd. En dat is ik mag het eigenlijk zo niet zeggen. Maar ergens is het een beetje angstaanjagend. Aan de ene kant is daar, je zou zeggen, die blijdschap van predik het evangelie aan alle creaturen. Maar tegelijkertijd doemt de werkelijkheid op dat wie heeft de prediking geloofd? Want er kunnen ook andere dingen gebeuren. Slapende honden worden wakker. Mensen die tientallen jaren van hun leven in een soort geestelijke doodstaat, te dood om vijandig te zijn misschien, geleefd hebben, die beginnen opeens te luisteren. Worden opeens op de een of andere manier door die kracht van dat evangelie, door dat levende woord, worden ze als het ware aangegrepen. Dan kun je ook wel eens bang zijn. Blij dat de boodschap verkondigd wordt. Maar hoe dieper het inzicht dat de Heer ons wil geven, hoe dieper dat is, hoe meer voel je ook aan, jongen, dat evangelie is wel voor de mens, maar het is niet naar de mens. Het is niet naar zijn zin. Het is echt van de mens uit onmogelijk om alle vertrouwen te laten varen en om zich geheel en al toe te vertrouwen aan die Heere Jezus Christus. Niet alleen dat we hem niet kennen door onze geestelijke dood, maar we willen het ook niet. Want dat betekent ophouden met eigenlijk in jezelf geloven. Ophouden met alle mogelijkheden die er zijn buiten hem. Afstand doen. Je eigen niet serieus meer nemen in die zin. Hij alleen. Nou, dan voel je wel aan. Wat een arbeid heeft nou de Heilige Geest in ons leven. Dat kun je, als je je eigen levensboek nagaat, wel weten. Al weet je nog zo goed, en dan heb je het ook van de Heere mogen ontvangen, de grondwaarheden van dat evangelie. God is het die rechtvaardig maakt. Hè? Maar om nou in de praktijk, in het dagelijks leven, in de oefening, om nou werkelijk te beoefenen. Hè? Wat winden dat er waaien, wat donder dat er woedt. Om ons betrouwen te stellen op die levende God. Dat hij het maken zal. dat hij de overwinnaar is. Ook al maakt hij het anders als dat ik het wil maken, of dacht te maken. Kijk, dan kom je erachter. Juist ook in de storm op zee. Niet alleen wat een ongelovig hart we omdragen, maar ook wat een onuitsprekelijke hulp en redder de Heer Jezus Christus is. Dat waar mensen het misschien uitschreeuwen van angst of erger nog een spook zien. Dat hij nochtans zijn hand uitstrekt en binnenkomt en het schip aan land laat komen. Je denkt er wel eens over na in je eigen leven, dan zeg je, ach, wat een eeuwig wonder dat zo'n schepsel binnen mag komen. Als je gaat zien, gaat letten daarop, dat die Jezus, ja, die kun je wel op een manier zo voorstellen. Zoals de communisten Marx voorstellen, bij wijze van spreken, en Lenin, vadertje Lenin. Of zoals we allerlei beelden en afgoden hebben waar mensen wat in zien en voor warm lopen. Maar die echte Heer Jezus, waar we nog wel wat goeds van willen ontvangen, ook dat hij ons beter maakt en dat hij ons helpt. Maar die nou tot de dood bedroefde, die man van smarten, om daar nou alleen op te vertrouwen. Zo in die zin, hoewel hem niet ziende, nochtans gelovende. En u verheugende met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat is echt Gods werk. Daarom zei ik, kijk, een heleboel mensen zijn er in de war mee. Wij zijn er ook mee in de war, hoor, als we dat denken. Die denken dat de wereld erop zit te wachten. En dat ze er in de synagoge op zitten te wachten. Oh, als die mens hoort spreken daarover, de evangelie. Met z'n ters, werelds hoogst, hoort gij die stemmen roepend uit de verte. Nou, er is niks te horen, hoor. Geen ene stem uit de verte. Kijk, en dat aspect van de leer der zaligheid, dat komt nou bij een mens zo hard aan. Daar moet hij nou voor ingewonnen worden, want daar kan hij niet neutraal onder blijven. Als dat de Heilige Geest aan de orde stelt, dan gebeurt er wat. En dan zeg je met recht wel eens, ze zeggen wel eens, je houdt je hart vast. Ja, hoe zal het vallen? Want het is wel te verwachten dat de mens zich ontpopt als een bittere tegenstander van de genade. En van Gods ontferming. Omdat hij er niet aan wil. Zo is dit ook. Nou, hij heeft die naam genoemd. Die mensen zitten allemaal te luisteren, want het is ergens misschien ook wel actueel voor ze. Oh Jezus, zouden zij er meer van weten? Ja, dat zou best kunnen. Nieuws. En nou gaat Paulus verder. En dan vervolgen wij ook dat stukje nog. De zaligmaking Jezus. Als Johannes eerst al de volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had de doop der bekering. Voel je het? Wat er aan de hand is? De Heilige Geest brengt hier op zo'n wonderlijke manier, eigenlijk binnen hun gehoor, binnen hun gezichtsveld, de bekering. Wat ik zo straks zei, dat is hier al min of meer aan de orde. Van, ja, het gaat niet. Het gaat niet. Er is iets nodig. Er is iets nodig. We hebben bekering nodig. We hebben wederbarende genade nodig. De Heilige Geest nodig. Johannes zei niet, nou ben ik er en straks komt die ook nog. Dan zijn we helemaal klaar. Nee, Johannes zei: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij begreep het zelf ook niet helemaal. Want zelf zag hij hoofdzakelijk een bijl en een wan. Zelf zag hij sterk op de afrekening met alle goddelozen. Ook met die andere gebroedsels, farizeeërs enzovoorts. Hij heeft momenten gehad dat hij het niet meer zag toen hij die middelaar die het land door ging goeddoende. Johannes voelde niet aan dat dat eigenlijk een gericht is dat Jezus zo goeddoende door het land ging. Dat kan ik goed begrijpen. Zou jij dat begrijpen, dat als Jezus daar nou zo het land doorgaat, zegenend, en zegt, ik ben niet gekomen om de wereld te verdoemen, maar om de wereld te bouwen, dat dat een gericht is? Als die zaligmaker zegt, kom herwaarts tot mij die vermoeid en belast, dan zou je toch niet zo uithoren dat dat nou een oordeel, een gericht is? Daarom zei ik, ik kan eigenlijk wel een beetje begrijpen dat Johannes er niks van begreep. Hij dacht letterlijk aan een groot pak slaag. Hij dacht letterlijk de bijl erin, nou de bijl erin. Alle goddelozen zullen worden als een stoppel. En nou hoort hij allemaal, die Johannes in de gevangenis, hoort hij van die mooie dingen. Jongen. En toch, geliefde gemeente, nou is, en daar kun je wel eens van schrikken, nou is dat liefelijke evangelie, is nou tegelijk ook een gericht. Hier al. Het gooit ons in de zeef. Het confronteert ons met de ene naam en met die doodzonde van ons. Als God te willen zijn. Zelf te doen. Zelf te redden. Zelf verlossing. Zelf heiliging. Noem maar op. En als zit een mens tot stikvol met allerlei overtredingen. Dan laat hij dat punt nog niet los. Nog niet. Als je zou moeten zeggen, nou je moet je eigen wel schamen om zulke praat te doen. Want dat heb je bewezen. Wat heb je gedaan? Dan laat de mens nog die waar niet los. Blijft hij nog vasthouden. Kijk, en dat is nou dat oordeel. Dat komt zo diep in ons leven. Dat ik heb wel eens gezegd, och. Gemeend. Trouwe God, ik kan nooit zalig worden. Ik kan gewoon niet zalig worden. Ik weet niet hoe het moet. En ik weet wel wat, maar ik ben een onwillig monnik. Ik wil dat niet. Er komt nou heel mijn aard om nou werkelijk, ja. Ja, je kan ons wat zeggen over geloof of over dit en over dat. Hè. Maar om nou over te geven jezelf. En uit te leveren op genade of ongenade. Aan die God. Hè, dat het je zo pijnlijk duidelijk wordt dat je geconfronteerd wordt. Oh, dat nou het bestaan van een mens enkel maar vijandschap is tegen God. Het onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Ik hoop, en geloof ik ook, dat de Heer dat ook doet in ons leven. Om ons te leren. Er zijn geen gronden in de wereld, geen gronden in ons hart waarop het geloof bouwen kan, waarop we vertrouwen kunnen. Er is niks behalve God. Hij is het alleen en hij doet het alleen. Hij maakt het alleen. Ik mag alleen maar ontvangen uit zijn volheid, want verder komt niet. Kijk, daarom is dit alles stille pijl. Johannes heeft eerst al den vol, allemaal. Moesten ze allemaal bekeerd worden dan? Jazeker, allemaal. Niet alleen die huichelaars, die fariseers, maar ook die tollenaar. En die hoeren. Waar de mensen zo net van praten of dat, nou dat is zo erg niet. Allemaal. Al den volk. Hoofd voor hoofd. Bekering. In dit verband in de zin van een totale omdraaiing. Een heel ander gezichtspunt. Ik zeg het een beetje wereldelijk misschien. Een beetje zakelijk, maar dat komt, er wordt ook zoveel over bekering of over wedergeboorte. Wordt er vaak op zo'n geheimtaal gesproken. Dat, of op een manier dat je zegt, ja, oh, dat is... Nee, heel eenvoudig. Een heel ander gezichtspunt. Een gezichtspunt wat ik niet heb, maar wat ik krijg. Maar het moet er wel zijn. Want ik kan niet blijven steken. Wij achten hem de van God geplaagde, de verachte, de vervloekten en de verbrijzelden. Dat kan niet blijven. Het zal toch moeten komen tot erkentenis. Gij zijt die Christus die in dat lijden mijn schuld verzoende. Ik kan wel aantonen het ongeloof dat we hem niet kennen. En het is nuttig om dat ook te beleiden voor de Heer. Maar daar ben je niet door gered. Gered kan alleen maar zijn door die zaligmaker Jezus Christus. Nou, daarom voert de Heilige Geest door Paulus hier het punt bekering in. Om, je staat maar met je gezicht, met je rug naar de Heer toe, wil hij zeggen. Al sta je te loven en te prijzen, Abraham onze vader en we zijn... Gods geslacht en we zijn dit, we zijn dat, maar je staat maar naar de rug, met je rug naar zijn lieve zoon toe. Die wil je niet weten. En als je die lieve zoon de rug toekeert, dan heb je God ook tegen. Want de vader die zal eren, die zijn zoon eren. En anders niet. Kijk, en daar zie je nou, daar komt nou die scherpte aan. Johannes, oh ja, Johannes, daar hebben ze, ja, dat was principiële man hoor. Johannes, ja. We hebben van gehoord. Johannes. Dat was nou echt nog ouderwets. Een profeet. Die zette de puntjes op de i. Die had voor de soldaten een boodschap. Die had voor de tollenaars een boodschap. En die had ook voor die smerige huichelaars een boodschap. Maar ja, had die nou voor mij ook nog een boodschap? Daar komen ze niet zo gauw aan toe. Wij ook niet. Maar Johannes dan goed... Johannes, dat was ook wel een profeet hoor. Dat was er wel een. Maar, zegt Paulus, mannen, weten jullie, als Johannes zijn loop vervulde, bezig was zijn ambtelijke loopbaan vol af te ronden, zou je zeggen. Vol te maken. Toen zei hij, wie meent gij lieden dat ik ben? Want ze dachten, heel duizenden mensen dachten er ontzaggelijk groot van Johannes. Herodes zelfs was bang voor hem. Toen zei Johannes, zegt Paulus, ik ben de Christus niet. Dus hij was de Messias niet. De verlosser. Jullie hebben hem wel in het rijtje van de heilig en zalig verklaarden gezet. En Johannes, ja, nee, maar dat was wel echt nog, hoor. Dat was geen vraat en wijnzuiver. Waar ze Jezus van beschuldigden. Johannes, die, heb je Johannes wel eens zien lachen? Dat is een ernstige man. Ja, maar deze Johannes heeft gezegd, ik ben die gezondene niet, die Christus. Maar ziet, hij komt na mij. Wien ik niet waard ben de schoenen van zijn voeten te ontbinden. Kijk, dan krijg je een stukje geschiedenis. Ik kan van Johannes de Doper wel een hoop goed zeggen, maar wat heeft nou Johannes de Doper gezegd? Die heeft gezegd, ik ben het niet, hij komt achter mij, na mij. En ik ben nog niet waard om zijn veter van de schoenen los te maken. Ben ik niet waard gewoon. Nog een stap dichterbij. Johannes die ergens de achting heeft van de Joden in Palestina, van de Joden in de diaspora, de verstrooiing. Johannes heeft gezegd, hij heeft de naam genoemd, mannenbroeders. Nou moet je eens even goed opletten. Ja, het is niet het belangrijkste. Maar hoe wijs dit alles door de Heilige Geest in Paulus. Ja, je moet niet voorstellen dat Paulus alleen maar een trechter is in die zin. Dat hij zo niet. De Heilige Geest heeft gebruik gemaakt natuurlijk van de woorden, de gedachten ook van de apostel Paulus. En de Heilige Geest heeft zijn gedachten in zijn bewustzijn gebracht. Je moet Paulus hier niet zien als een stok in een blok waar wat later doorheen loopt, bijvoorbeeld zo niet. Hij is er levend bij betrokken, met al zijn scherpzinnigheid, met al zijn kennis, met al zijn weten. Alles wat om Christus wil, in die zin schade en drek is, als wat te betekenen hebben om zalig te worden. Maar de Heer gebruikt alles. Maar dan moet je zien hoe wijze. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht Abraham, ja, wat moeten we nou doen? Blij zijn of verdrietig? Ja, mannenbroeders, hij sluit ons wel in. Maar wat hij allemaal gezegd heeft er straks. Ja. Kinderen van Abraham, en die onder u God vrezen. Daar heb je weer die Godvrezende dus, sympathisanten. Tot u is het woord van dit heil, van deze redding, van deze zaligheid gezonden. Tot jullie. Speciaal, dan moet je opletten, speciaal tot jullie. Jullie hebben een streepje voor. Hier is het nog blanco. Want die Jeruzalem wonen, voel je, hij maakt even een scheiding tussen Jeruzalem en Antiochië in Pisidie, die in Jeruzalem wonen, die hem niet kende, deze niet kennende. Zij hebben ook de stemmen der profeten die op elke sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. Toch is het voorzichtig. Er wordt een groot stuk toegeschreven aan onkunde. Pure onkunde. Ze hebben hem niet kunnen vinden in de schrift. Door hun verkeerdheid. Het is wel schuld. Door hun duisternis. Door de stemmen der profeten zelf uit te leggen, hebben ze er die Christus niet in gevonden. Ze hebben zich aan hem vergrepen. Ze hebben hem veroordeeld. En toch hebben ze op die manier de schrift vervuld. Dan moet je dat moet je niet in een omgekeerde volgorde toe gaan passen. Met andere woorden, er stond in de Bijbel dat de Heer Jezus gedood zou worden. En daarom hebben ze hem gedood. Niet in die mechanische zin, zo moet je dat niet opvatten. Zo kun je wel zeggen, ja, er staat in de Bijbel bijvoorbeeld hatelijk zijnde en elkander hatende. Dat zijn wij, van nature. Dus, nou ga ik maar eens een poosje haten. Want dat moet ik doen. Het staat toch in de Bijbel? Net zoals er in Amerika een beweging was, het Harmagedon, dat is dan dat ontzaggelijke oordeel van de openbaring, dat is dichtbij, dus vandaag of morgen kunnen de waterstofbommen gebruikt worden. Weet je wat, die trant, dat het net is alsof er een hysterie ontstaat, hè, dat mensen het gewoon naar zich toe trekken. Zo moet je dat niet opvatten, de schriftvervulling. Maar, kijk, deze mensen die zien daar alles wat gebeurd is, dat is een incident geweest. Dat is een groot incident geweest, natuurlijk. Dat is niet leuk geweest, dat is akelig geweest en, nou ja, goed, het zal wel goed geweest zijn dat ze die Jezus uit de weg hebben gedaan. Hij bracht toch een andere leer als onze schriftgeleerden. Dat schijnt tenminste zo te zijn. Maar het is een incident geweest. Hè. Maar Paulus trekte door de Heilige Geest op het vlak van Gods handel, van zijn heilshandelingen. Want terwijl ze dat deden, dat goddeloze, stond God er niet onder, maar God stond erboven. En die lelijke Caiaphas, die zei, mensen, snap je het niet? Het is beter dat één mens sterft dan dat het hele volk verloren gaat. Die man moet dood. Die profeteerde. Hij wist het zelf niet. Maar hij was hoge priester in dat jaar. En de geest God sprak door hem. Dat had hij niet in de gaten. Want zijn bedoeling was alleen maar kwaad en ellendig. Bij hem was het alleen maar een krenking van het recht. Moord, zou je zeggen. Nou zegt Paulus, kijk, wat jullie, het is voor jullie voorbij, hè. Het is al een stukje van de kerkgeschiedenis. Dat zoveel jaar geleden was er ene Jezus van Nazareth die zei dat hij God was, dat hij de Messias was. Maar weet je wat afgelopen is? Hij is gekruisigd. Hoe hebben ze het toch zo kunnen doen, die mensen, dat ze er nog in geloofd hebben? Nee, zegt Paulus. Dat wat daar gebeurd is, had een plaats in de eeuwige raad van God. Daar had de profetie van gesproken. Van oude dagen, hoe kwalijk hij behandeld zou worden. Dat hij met de misdadiger gerekend zou worden. En dat ze zijn graf bij de goddelozen hadden gedacht. Zo is het vervuld. Het is net alsof Paulus wil zeggen hier door de Heilige Geest. Kijk, je moet niet denken dat die schriftgeleerden het gewonnen hebben. Dat het God uit de hand gelopen is. Dat moet je niet denken. Integendeel. Oh nee. Nee. Als je voor die afgrond staat. Van Gods eeuwige wijsheid en raad. Daar kom je nooit uit. Zijns is de dwalende. En die doet dwalen. Dus als je dwaalt. God staat boven je. Als je bezig bent om een ander te laten dwalen, je bent ook in Gods hand. Komt er nooit uit. Nou, geen oorzaak des doods vinden, hebben ze van Pilatus begeerd, de lafaards. Ja, ze konden eigenlijk niks zeggen. Maar goed, ze hebben het op politieke vlak getrokken. Ze hebben gezegd dat hij koning wil worden. Dat kan natuurlijk niet als je een keizer hebt die zegt dat hij koning is en God is. Dat kan niet, je kunt er geen twee hebben. We zullen wel naar de keizer schrijven. Wat jij toelaat, Pilatus, hoe jij bent. En als ze alles volbracht hadden, wat van hem geschreven was. Jongen, die goddeloze, die heeft de dans niet kunnen ontspringen. Buiten God, wat er ook gebeurde. Als ze alles gebracht hadden, wat geschreven was. Daar staat een mens nou te blaffen. Als een hondje tegen de maan. Al was het totdat hij de dood bij neervalt. En nog staat die maan daar onbewogen boven hem. Gaat niet opzij. God gaat nooit opzij. En ik kan begrijpen. Als een mens buiten Christus dat ziet, nou, dat hij geen seconde meer kan leven. Nee. Of wij zullen zeggen, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoor naspeurlijk zijn uw wegen, onderzoekelijk uw oordelen. Als alles volbracht was, wat van hem geschreven is, namen ze hem af van het hout en legden hem in het graf. Ach, die lieve vrienden en broeders, die discipelen en die discipelinen, die ook de Heere vreesden, die niet met haat waren vervuld, maar die met liefde aan hem waren verbonden, die konden hem niet verder brengen dan in het graf. Dat was het eind. Jullie hebben wel misschien over die kwaaie rekels, die ketters en zo, maar wat was het nou uiteindelijk? Ze hebben hem naar het graf gedragen, ze hebben tranen vergoten, ze hebben zalf gekocht, ze hebben hem in mooie doeken gewikkeld en de steen is ervoor gedaan en het was afgelopen. Wat zouden zulke mensen nou moeten doen om een evangelie te preken? Of om de wereld in te gaan als God het wil? Niks toch. Het is net alsof Paulus zeggen wil, nou, wat dat betreft, dan had ik hier niet gestaan. Want ze legden hem in een graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Daar komt God weer. Alles God. God heeft hem uit de doden opgewekt. Die heeft hem geroepen. Die heeft daarmee betoond zijn gunst aan zijn kind. En hij is gezien geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Die zijn getuigen zijn bij het volk. Waarvan Paulus in de Korinthebrief zei, van wie sommigen ontslapen zijn, maar anderen leven nog. Je kunt het gaan vragen. Toen kon dat nog. Hebben jullie hem gezien? Jawel, we hebben hem gezien. Op de berg hebben we hem gezien. We hebben hem in de zaal gezien. Hetgeen onze handen getast en hetgeen onze oren gehoord hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij u. Dat konden de apostelen zeggen. Oren en ooggetuigen. En zoveel anderen. En wij verkondigen u de belofte die tot de Vader geschied is. Dat namelijk God deze vervuld heeft. Dezelfde aan ons vervuld heeft, aan ons, hun kinderen, als zij Jezus verwekt heeft. Het is beloftevervulling. Maar misschien verliest u even uit oog, net zoals ik, wat ik straks zei. Let eens op, wat een wijsheid hierin zit. Hè. Nou heeft hij getekend in Jeruzalem, die van Jeruzalem, met hun overste. Maar mannen, zover is het hier nog niet. Kijk, hij gaat niet met zwaar geschut tegenaan in de zin van, we hebben allemaal dit, we hebben allemaal dat, we hebben zus en zo. Nee, dat hoeft niet. Hoeft niet. Het is alsof hij zeggen wil, daar is hij vertrapt door de overste. Daar waren jullie niet bij. Nou, is dit genade, dat ik nou vandaag, zegt Paulus, hier op deze laatste dag van de week, de Sabbat, jullie dat evangelie mag vertellen. Dat is een wonder. Je mag eigenlijk wel blij wezen dat je er niet bij geweest bent toen. Allicht had je ook meegetrokken door het geschreeuw en door de ophitserij van de fariseeën en de schriftgeleerden. Had je ook wel meestaan te brood. Gelukkig niet bij geweest. Eigenlijk zijn jullie nog een beetje bevoorrecht. Dat je met dat proces niks te maken hebt. In die zin. In die letterlijke zin dan. Nou, tot jullie komt nou, voor jullie heb ik een woord, een belofte van God. En ik moet jullie vertellen dat God het vervuld heeft aan ons. Wat hij beloofd heeft. Wat heeft hij beloofd? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Die psalm wordt meestal toegepast op de eeuwige generatie. Waarschijnlijk ten onrechte. Maar Paulus past hem hier toe op de opstanding. Op de opstanding uit de doden. Heden heb ik uit dat eeuwige heden van God, zegt hij. Heeft God zijn kind gegenereerd. Opgewekt. Want hij was dood. Maar de Vader heeft zijn stem verheven. En de Zoon heeft het gehoord. En hij is opgestaan. Met grote kracht en heerlijkheid. Allemaal wat God gedaan. En heeft hem uit de doden opgewekt. Hij is niet meer tot verderving gekeerd. Het is wat nieuws. Het is iets wat nog nooit, wat eigenlijk niet kan. Want David heeft wel, kijk, David had ook belofte. Hè, dat David de weldadigheden, dat David weldadigheid gekregen heeft van de Heer, dat is duidelijk. En dat de Heer later zegt, ik zal jullie, mijn volk, mijn uitverkoren Sion, zal ik ook die weldadigheden David geven. Dat is de Heer Jezus Christus, dat is de weldadigheid van David. Het grote wonder dat de Heer aan David heeft beloofd en geopenbaard. Dat is een eeuwige trouw. He, ik heb gezworen bij mijzelf. En zoals hij ook in een andere plaats zegt, je zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Met andere woorden, al lijkt de Heer Jezus voor eeuwig van God en mensen verlaten, maar zo is het plan Gods niet. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Je hebt betaald en volbracht, ik wek je op. Nou zegt David, jullie voelen toch wel aan, mannen, broeders, dat David die is wel tot stof geworden. Net zoals ieder ander. Maar wij weten van Jezus, hij is niet tot stof, hij is opgewekt. Hij heeft geen verderving gezien. Een nieuwe schepping, als het ware. Een nieuwe schepping, een nieuwe mens. Verheerlijkt, door God gezegend en gekroond. Daarom, nu wordt u, mannen, broeders, verkondigd dat door deze uw vergeving van zonde verkondigd wordt. Van alle zonden waarvan je niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes. Want de wet van Mozes, dat is een hele goede wet. Ik zou zeggen, als we er zo'n stukje van mogen beleven, dat God in gunst van boven zijn heilige wet gegeven heeft. En dat hij zegt, kinderen, mijn vrezen, wees erin. Want het baart niks anders dan bitterheid en van de dood. We hebben het ook de catechisatie nog over gehad. Voor alle dingen. God geeft wetten in het Oude Testament tot over het milieu toe. Je mocht niet zout in een ander zijn put met water gooien. Je mocht niet alle bomen omhakken voor de stad. Ook niet in tijd van oorlog. Je mocht niet een nest met eieren in zijn geheel zomaar meepakken. Je moest het land rust geven eens in de 7 jaar. Ik weet wel, dat waren ook burgerlijke wetten voor het volk Israël. Maar ik zeg het alleen maar even daarom. Hè, dat God zo goed is in zijn heilig woord. Zo goed. Dat neemt niet weg als het gaat over de zaligheid. Ja, wie kan dan die toets doorstaan? God lief hebben boven alles en daarnaast als zichzelf. Uit die wet blijkt wel dat God lief heeft, maar nog niet dat wij hem lief hebben. Al zouden we misschien luisteren naar een heleboel dingen. Daarmee wil nog niet zeggen dat we hem lief hebben boven alles en daarnaast als zichzelf. Nou, daar kom je niet onderuit bij de wet. Bij de wet loop je ergens vast. Al zie je hem als enkel gunst en als enkel genade en als enkel goedheid van God. Heb je er nou ook een klein beetje naar geluisterd? Heb ik beter tot de kern gekomen? Laten we nou niet praten dat je wel eens in woorden gestruikeld hebt, een slippertje gemaakt hebt. Nee, maar heb je iets van die kern? De liefde is de vervulling der wet. De liefde doet de naaste geen kwaad. Ze zoekt zichzelf niet. Nou, Paul, ja kijk, dat kun je niet, dat kun je mooi praten tegen de wet, maar de wet zegt vervloekt. Jij deugt niet. Je hebt het niet gered. Door deze mannen, broeders, wordt verkondigd vergeving, kwijtschelding, verzoening van al die dingen waar Mozes je niet meer in helpen kon. Waar Mozes tenslotte van moet zeggen, dat betekent hier de wet, Gods rechten en inzettingen, waar tenslotte, ja met jou weet ik het, voor jou weet ik geen raad meer. Er is maar één ding en dat is dood. Jij moet dood. Maar ik kan niet meer in orde komen. Daar is nou die vervuller der wet, Jezus Christus, gekomen. En dat mogen jullie nou horen, mannen. Voel je die wijsheid, hè? In Jeruzalem hebben ze er tegenaan geschopt. Ze wouden geen eens luisteren. Ze lazen de Bijbel niet goed. Jullie, tot jullie ben ik nu gekomen om dat te vertellen. Maar tegelijkertijd, ik denk, misschien heeft hij al iets gevoeld. Die afweer. Die je ziet in een mens. Die afweer. Als hij echt met Jezus geconfronteerd wordt zoals hij is. Zie dan toe. Zie dan toe. Dat over jullie niet komen. Hetgeen gezegd is door de profeten. Habakkuk onder andere. Daar zeiden ze. Het zal allemaal meevallen. Oh, die Babyloniërs, of die Assyriërs, of die Egyptenaren, maar in dit geval die Galdeën. Oh. Kijk uit, zegt God. Want ik zal een volk oproepen, die allemaal krijgers zijn. Je gaat eraan, hoor. Je onherroepelijk ga je eraan, zegt God bij die oude profeet. Want ik werk een werk in uw lieder dagen, een werk het welk ge niet zult geloven, zo het u iemand vertelt. Dan zeg ik van wel mee. Dan zie ik nog niet zitten. Wat zeggen Jeruzalem in puin? De kerk? Wel, dat bestaat toch niet? Zijn er ook nog wel, er is er nog wel wat goeds. Maar God dreigt. Zo is het ook met de evangelie. Je kunt wel zeggen, ja, het is waar hoor. We kunnen er toch niks aan doen. Ja, nee, maar dat is schuld. Dat is schuld. Van mij, dat ik er niks aan kan doen. Dat is mijn schuld. Dat heeft God niet gedaan. Dat ben ik. Ja, maar we kunnen het toch niet aannemen. Nee, dat kan ook niet. Je kan niks aannemen. Maar het neemt de ernst niet weg. Dat is die klemsituatie waarin je nou altijd weer, die je altijd weer tegenkomt. Hè. God, buiten wie we niets vermogen. Maar diezelfde God die rechtvaardig toornt over alle verwerpers en verachters van zijn heilige evangelie. En dat doet hij geen onrecht. Daarom die ernst van dat evangelie. Ziet dan toe. Er blijft geen slachtoffer meer over voor de zonde. En dat gooit de Heer niet zomaar in de lucht, dat woord. Dat doet de Heer ook om mij en u eens even bij onze nek te grijpen. En te zeggen, ja, het is geen spelletje hoor, waar we mee bezig zijn. Het is geen spelletje. Want er is geen slachtoffer over voor de zonde, maar dit offer verworpen wordt. Dan gaan ze allemaal naar huis. Wij ook. Het is te laat, maar je begrijpt wel, het is de derde keer. Ik wilde graag, zo graag dit stukje af hebben, dus die paar minuten moet je even vergeven. Daar gaan ze. He? Ze gaan naar uit de synagoge. En de heidenen baden, dat ontbreekt in de meeste handschriften, deze vorm, deze lezing. He? Want de heidenen, daar zijn we nog niet aan toe, daar komen we de volgende week beleven er wel eens aan toe. Maar eigenlijk kun je beter lezen, die joden en die jodengenoten, die sympathisanten, die zeggen, wil je volgende week nog eens wat, nog eens een keer vertellen? Wil je het nog eens een keer vertellen? Het is, ik kan het niet bevatten. Zou je nog een keer willen preken erover? En dan gaan ze naar huis, en vele van de joden, en die worden als door een jodengenoten, simpelweg worden als door een magneet meegetrokken. Ze lopen achter Paulus aan. Maar Paulus is niet de man om een soort evangelist zoals wij ons dat voorstellen. Oh ja, 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 nazorg. Tuurlijk, nazorg is goed, daar gaat niet over hoor. Maar wij hangen er de hele hemel aan. Ja, daar drijven hele godsdiensten op, weet je wel. Nee, die loopt gewoon weg. Kom achter. Zeg volgende week, zou je volgende week? Ja, ja, misschien wel. Maar blijf bij de genade. Want ik kan niet bij je blijven. Ik ben een mens, ik moet straks weer verder. Zegt Paulus. Blijf bij de genade. Die genade die jullie verpredigd en verkondigd is. Want daar buiten ben je kwijt. Blijft het verloren. Maar de genade, dat is alles. Amen.